SBS Radio.
Wij Nederlanders hebben ook een hele bijzondere band met die slavenhandel. En dat is zeker geen goede band. Amsterdam profiteerde er enorm van. Maar er zijn ook andere verhalen met de connectie tussen Nederland en Afrika. Giselde Molemans schreef het boek Zwarte Huid, Oranje Hart. Zij vertelt het verhaal aan Yvonne Davis.
In een afgetekende periode tussen 1831 en 1872 heeft de Nederlandse overheid besloten dat ze extra recruten nodig hadden voor het leger in Indië. En ze wilden liever niet werven onder de inheemse bevolking in de archipel. En uiteindelijk zijn ze terechtgekomen in een voor hen vertrouwd gebied, de Goudkust aan West-Afrika. Want daar hadden ze nog wat handelsposten. En daar is uiteindelijk een werving op gang gekomen, waarbij jonge, sterke Afrikaanse mannen voornamelijk op slavenmarkten zijn gekocht. Enkele hebben zich als vrijwilligers aangediend. En zo zijn er in die periode ruim 3000 mannen verscheept vanuit de havenstad Elmina naar het toenmalige Batavia. En al deze mannen zijn in verschillende regimenten terechtgekomen. Vaak werden ze wel bij elkaar geplaatst en vormden ze zogeheten Afrikaanse pelotons of regimenten. En uiteindelijk van die hele grote groep zijn er naar schatting zo'n kleine 500 in Indië gebleven. Die kozen ervoor om niet terug te keren. Zij gingen samenleven met een inheems Indonesische of soms een Molukse vrouw. En daar zijn Indo-Afrikaanse families uit voortgekomen. En ik ben uiteindelijk op zoek gegaan naar de oudste levenden. En samen met fotograaf Armando Ello heb ik er een groot aantal in Nederland, in de Verenigde Staten, een nazaat in Ghana en een aantal in Indonesië, met name op het hoofdeiland Java, gevonden.
Ik zit te denken aan cultuur, aan taal, aan klimaat. Het lijkt me echt ongelooflijk om van Afrika ergens in Indonesië neergezet te worden en dan ook nog vechten eigenlijk voor de Nederlanders.
Het is een van de meest wonderlijke episodes uit de Nederlandse geschiedenis, denk ik. En de reden dat er werd gezocht in dezelfde breedtegraad als Indonesië, dat was dan een voordeel. Want de Nederlandse overheid oordeelde, nou, dat zijn jonge sterke kerels die uit een warm klimaat komen. Dus die gaan dat ook wel overleven in Indië. Want veel Europese recruten, ja, die vielen bij aankomst bijna al neer van de hitte. Dus dat bleek heel goed uit te pakken. Het waren ook nog eens ontzettend grote kerels. Want in de stamboeken van deze mannen, die je allemaal in het Nationaal Archief in Den Haag vindt, lees je ook een beschrijving van hun fysiek. En dan zie je gewoon, als je die oude lengtematen terugrekent, dan ja, waren ze 1,75 meter, 1,80 meter. Het waren reuzen vergeleken bij de inheemse bevolking. En er zijn ook uitspraken overgeleverd van dat, en ook anekdotes, dat die mannen ingezet werden bij veldslagen. En dan dacht de inheems Indonesische bevolking echt dat de duivel was geland. Want daar kwamen dus hele grote zwarte reuzen aanzetten, waardoor iedereen al op de vlucht sloeg. Maar inderdaad, uit die confrontatie ook en uit die menging van culturen is dan ook de Indo-Afrikaanse cultuur ontstaan. En daar vind je dus inderdaad elementen als typisch Indonesische gewoontes, maar inderdaad ook af en toe frases uit een Afrikaanse taal, uit het Fanti of uit het Akan of Ashanti. Heb ik toch nog wat oude gebruiken kunnen terugvinden. Het koken van gerechten of vruchten als okra en fufu. Het is niet heel veel wat ik heb teruggevonden, maar er zijn wel wat elementen eigenlijk bewaard gebleven.
Je ging dus op zoek naar de wat oudere nazaten. Dus ik neem aan dat die mensen nog steeds iets afwisten van hun voorvaderen, zeg maar.
Ja, sommigen hebben zelfs ook nog hun grootvader gekend. Dat is ook echt uitzonderlijk. En omdat ze opgroeiden in een periode tussen 1916 en 1930... toen de gemeenschappen nog redelijk intact waren, konden ze ook nog heel wat details vertellen over hoe bijvoorbeeld in Semarang en Puroreggio, Batavia, Bandung, de families bij elkaar leefden. En hoe indrukwekkend het ook was om dat soms van een afstand te zien, hoe oudere Afrikaanse mannen bij elkaar zaten en dan in hun eigen taal met elkaar converseerden. Ja, daar begrepen die jonge kleinkinderen helemaal niets van. Dus dat stond nog wel op een netvlies. En ik heb die verhalen voor een deel ook naast elkaar gelegd en met elkaar gecombineerd. En zo krijg je als lezer ook een redelijk goede indruk van hoe dat leven vroeger was. Want het blijft toch iets wonderlijks. Gitzwarte mensen te midden van een Europese bovenlaag. En natuurlijk Molukse gemeenschappen, Manadonees, natuurlijk inheems Indonesisch. En dat heeft allemaal ooit naast elkaar en met elkaar bestaan.
Nou hebben we het wel over mensen die werden gezien als zwarte Hollanders. En daardoor werden ze dus ook in 1990 1949 gedwongen vanuit Indonesië te vertrekken naar Nederland. Terwijl dat een land was dat helemaal niet op hun eigen cultuur leek.
Dat was inderdaad de tragiek voor velen van hen. Hoe graag ze het ook zouden willen, want het was een ontzettend moeilijk afscheid. Ze wisten ook van omdat ze bij geboorte al een Nederlands paspoort uitgereikt kregen, dat er geen toekomst verder meer was. En ze hadden ook wel op de lagere school uitgebreid over Nederland gehoord, maar het is precies wat je zegt. Ze hadden alleen maar een beeld van horen zeggen. En bij aankomst hebben ze ontzettend moeten knokken voor overleving. En hebben ze heel veel rare vooroordelen moeten wegnemen. En langzamerhand hun weg moeten vinden in een blank Nederland. Dat is ook de reden geweest dat een aantal van hen heeft gezegd, nou, als ik de mogelijkheid krijg om door te emigreren, of als ik naar Canada of naar Amerika zou kunnen, dan doe ik dat ook. En dat is eind jaren 50 gebeurd. En ik heb over Australië nog wat kunnen nazoeken. Want heel veel mensen wilden eigenlijk direct vanuit de Republiek Indonesië naar Australië. Maar de pech was dat er een zogeheten color bar heerste. En dat alleen de blanke Indische Nederlanders daar naartoe zijn gegaan. Die kregen permissie om te emigreren. Maar alle mensen die helaas wat donkerder zijn uitgevallen, ja, voor hen was de weg gesloten.
Er zijn wel mensen gebleven in Indonesië.
Ja, en dat is een van de meest droevige hoofdstukken geworden. Omdat toen ik op het spoor kwam van deze mensen, aanvankelijk dacht van nou, het zal wel redelijk met hen zijn afgelopen. Maar de tragiek van hen is dat ze juist vanwege die huidskleur en vanwege ook nog steeds de vijandigheid jegens alles wat Nederlands is, een andere weg moesten bewandelen. Ze hebben tot op de dag van vandaag kunnen ze eigenlijk niet zeggen dat ze Indo-Afrikaan zijn. Dus eigenlijk mensen met een Nederlands paspoort, maar ze noemen zich Orang Jawa, Orang Ambon. Dus Javaans of Molukse ingezetenen. En op het moment dat ze zeggen dat ze Molukkers zijn, dan begrijpen de Indonesiërs van, oh ja, dan had je ooit een bepaald soort band met de Nederlandse overheid, dan zul je wel van een Molukse knilmilitair afstammen. En dat is een veilige identiteit. Als ze nu zouden zeggen, echt op 80-jarige leeftijd, van nee, maar ik ben een Indo-Afrikaan, ik stam af van een Afrikaanse knilmilitair, krijgen ze alsnog herrie met de buren. Want het wordt niet geaccepteerd dat ze dus eigenlijk Nederlanders zijn.
Wel triest.
Het is heel droevig. En ze leven ook voor een groot gedeelte aan de onderkant van de samenleving. Ze zijn ontzettend arm en worden vaak gesteund door familie uit Nederland of familie uit Amerika. Het is ontzettend hard, want de fotograaf en ik zijn in januari teruggegaan naar Java. En het blijft heel moeilijk, want je komt natuurlijk als schat hemelrijke Nederlander daar binnen zetten. En ze weten natuurlijk ook dat we allebei van Nederlandse afkomst zijn, ook al hebben we een wat donkerder uiterlijk. En dan wordt er ook op een gegeven moment opgemerkt, ja, we hadden zo graag ook de boot willen nemen naar Nederland. En ze weten ook wel van familieleden dat er natuurlijk een enorme rijkdom in Nederland heerst. Het is natuurlijk een van de rijkste landen ter wereld. En het is zo'n schijnend contrast. Ze hebben familieleden in Nederland, ze hebben familieleden in Canada en Amerika die het allemaal hartstikke goed hebben. En zij zitten gewoon in een verschrikkelijk lastig parket en ja, moeten schrapen om rond te komen.
Voor deze mensen, al die nazaten, hoe belangrijk is die link met Afrika?
Het speelt nog steeds een hele grote rol. Niet voor iedereen, want ik heb ook nazaten geïnterviewd die uiteindelijk hun schouders ophaalden en zeiden, ja, moet je horen, ik heb nou wel dat uiterlijk, maar het zegt me niet zoveel. Ik heb veel meer een link eigenlijk met een duidelijke band met het oude Indië, met Indonesië. Want ja, mijn stammoeder is natuurlijk een inheemse vrouw. Maar de meesten, ook omdat ze een meer negroïde uiterlijk hebben, zijn er heel erg fier op, ontzettend trots dat ze ook zeggen van, ja, luister, sommigen die ik weet nog kunnen precies achterhalen of weten precies wie hun stamvader was, uit welk dorp hij kwam. En hebben ook een beeld van zijn uiterlijk. En vinden dat toch fantastisch. Van ja, een krijger uit de West-Afrikaanse regio van de Goudkust. Die een man die ook in zijn eentje dan daar is terechtgekomen, heeft moeten knokken voor zijn bestaan. Dus heel veel mensen leiden van die identiteit ook wel heel veel af of kunnen zich daar heel sterk mee vereenzelvigen.
Maar sommigen werden dus overgebracht als slaaf zijnde. Dus zijn ze dan niet kwaad op de Nederlanders om te zeggen van, hé, wacht even, jullie hebben mijn overgrootvader hier naartoe gehaald als slaaf zijnde.
Dat is een enorme gevoeligheid. En ik heb ook in de inleiding van het boek kort uitgelegd van, nou, de situatie was dat deze mannen voor een groot gedeelte als krijgsgevangenen of als ontvoerder zijn terechtgekomen op die slavenmarkten. En je kunt bijna met 99% zekerheid stellen dat deze mannen geboren zijn als vrij man, maar door omstandigheden en door geroofd te zijn of krijgsgevangenen te zijn, als slaaf verkocht zijn. Dus ze hadden wel die status van slaaf, waardoor ze door de Nederlandse overheid zijn vrijgekocht. En dat geld, dat bedrag hebben moeten terugbetalen. Dus er zit gelukkig wel een soort relativering bij. Want het, inderdaad, weet je, als je dat verhaal dan kort neerzet en je zegt, ja, het waren slaven. Ja, dat is een enorme gevoeligheid. Dat vinden mensen afschuwelijk.
Ja.
En ik heb ook wel eens mensen in tranen aan de signeertafel gehad. Die zeiden van, ja, ik vind het zo afschuwelijk. En ik durf, ik zeg, nou, wie ben ik om daar een kalmerend woord over uit te spreken. Ik zeg, maar het is toch met een bepaalde nuance. En als je dat dan uitlegt, dan is het allemaal wat makkelijk verteerbaar.
Hoe is het boek in Nederland ontvangen? Want ik neem aan dat in Nederland een hoop mensen niet afweten van dit stuk geschiedenis.
Nee, het is eigenlijk, ondanks dat die geschiedenis vanaf het jaar 2004 wat meer naar voren is gekomen, is het voor, ik denk, het overgrote deel van de Nederlandse bevolking een onbekend verhaal. En ik maak wel steeds de koppeling met het zeer bekende verhaal van de zwarte met het witte hart, de Ashanti-prins Kwasi Bouachi. Want hij is met zijn neefje Kwame Poku als onderpand, eigenlijk als gijzelaartjes, naar Nederland gestuurd, waar ze een hele goede opleiding hebben gekregen aan een soort HBS. Ze zijn naar een goede kostschool gestuurd. En als ik dan vertel van, ja, maar dat verhaal van de twee Ashanti-prinsjes hoort hierbij, dan valt het kwartje. Dan, dat is het dus. Dat is dus de verklaring. Dus dan maakt het voor mij ook wat eenvoudiger om het verhaal te vertellen. Maar ja, als de mensen het boek oppakken en ze beginnen te lezen en ze zien die foto's, ja, het is vaak ook een enorme verrassing. Want het boek is, al zeg ik het zelf, prachtig uitgevoerd. Een combinatie van kleurenfotografie en een hele mooie opmaak met mooie details. Echt aandacht voor detail. Dus het leest als een geschiedenisboek en het leest ook als oral history. Dus het is eigenlijk alles bij elkaar.